Tamara gaf in haar lezing al aan dat het primaat van de halacha zojuist zeer historisch gecontextualiseerd en toegelicht door Piet in de 20e eeuw toch wel zwaar onder druk staat door het primaat van de psychologie. En daarom hebben wij hier ook iemand uitgenodigd die over dat primaat in relatie tot de problematiek vanmiddag iets kan zeggen. Ik geef heel graag het woord aan professor Dr. Herman van Praag, hoogleraar psychiatrie, inmiddels emeritus aan de Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Utrecht, dus ook collega geweest van Piet, Universiteit Maastricht en het Albert Einstein College for Medicine in New York. Zijn research concentreert zich al sinds jaar en dag op de verhouding tussen hersenen en gedrag, vooral gestoorde hersenfunctie en gestoord gedrag. Dat is uiteraard niet de reden waarom wij hem hier hebben uitgenodigd. Maar ik geef je graag het woord om dit op te helderen.
Dank u zeer, mevrouw de voorzitter. Dames en heren, het zelf, identiteit, daar gaat het dus om in mijn korte voordracht. U herinnert zich dat Mozes de berg Sinaï beklimt en dan God van aangezicht tot aangezicht wil zien. Hij wil God leren kennen, hij wil zijn wezen, zijn essentie leren kennen. En God antwoordt dan, dat kan niet, of misschien wel, dat mag niet. God zal altijd een mysterie blijven voor de mens. Die karakteristieken zijn uniek voor het construct God. De mens zelf, evenals de andere mens, is in principe kenbaar. Een mens antwoordt op de vraag, wie ben jij? Dat ben ik, dat is mijn zelf. En een ander, de andere mens, geeft een soortgelijk antwoord, ik kan je vertellen, tot op zekere hoogte, wie ik ben, dat is mijn identiteit. De begrippen identiteit en zelf, die gebruik ik als synoniem. Een individu heeft dan dus een notie van wie hij is, wat zijn kern is. Als dat niet zo is, of als dat in verminderde mate het geval is, dan bevinden we ons binnen het domein van mijn vak, binnen het domein van de psychopathologie, dan is er sprake van wat je noemt een depersonalisatiesyndroom. Die mens herkent zichzelf niet meer, of althans niet goed meer, hij is van zichzelf vervreemd geraakt. Een ik is in staat te reflecteren, bij zichzelf naar binnen te kijken en zo een oordeel te krijgen, zichzelf een oordeel te vormen omtrent zijnzelf. Een ik kan in zichzelf kijken en kan ook naar zichzelf kijken. En zo krijgt dat ik er een idee van wat hij is en ook wat hij zou willen zijn. Blijft die afstand overbrugbaar tussen wat hij is en zou willen zijn, dan is dat een krachtige impuls tot wat je noemt zelfverwerkelijking, tot zelfontplooiing. Lijkt die afstand tussen wat hij is en wat hij zou willen zijn onoverbrugbaar, dan bevinden we ons wederom op het terrein van de psychopathologie, van de psychiatrie. Er bestaat dan een gebrek aan zelfappreciatie, van zelfwaardering. Er is sprake van een persoonlijkheidsstoornis. Er is sprake van wat in het verleden dan heette een neurose. Het ik ervaart dus eigenheid. Het ik ervaart een zelf. Ik ben anders dan andere ikken. Ik ben tot op zekere hoogte een autonome entiteit. Ik ben tot op zekere hoogte een unieke entiteit. En op die wederzijdse, voor de ander geldt hetzelfde. De andere mens kent datzelfde gevoel. Ik ben uniek, ik ben tot op zekere hoogte een autonome entiteit. En op die wederzijdse autonomie stoelt het vermogen van het ik op voet van gelijkheid met anderen te communiceren. En bij die ander naar binnen te kijken, bij die ander naar binnen te treden en een indruk te krijgen van diens zelf. Hoe manifesteert dat zelf zich naar buiten? In de eerste plaats door de lichamelijke kenmerken van de drager. We weten de loop der jaren na Freud is de oppervlakte gebagatelliseerd. Het ging alleen om de diepte. Ik weet nog nooit helemaal begrepen wat die diepte eigenlijk inhoudt, maar geloof me, de oppervlakte heeft heel erg veel te bieden. Het uiterlijk, de oppervlakte, weerspiegelt tot op zekere hoogte het innerlijk. De tweede groep van factoren waardoor dat zelf zich naar buiten manifesteert, is in de gedragingen van dat ik, de gedragingen van dat individu. In zijn wijze van reageren, in zijn uitdrukken, in zijn gevoelsexpressies, in zijn opvattingen. En via die kanalen, die lichamelijke kenmerken en ook die manier van gedragen en ageren en reageren, via die kanalen krijgt het zelf van de een in zekere mate toegang tot het zelf van de ander. Dat zelf is voor ieder van ons en ieder van u een zeer concrete levende realiteit, al is men zich daar niet altijd helemaal van bewust. Maar tezelfde tijd is het natuurlijk een totale abstractie. Dat zelf is een zinnenbeeld. Dat zelf is een metafoor. Waarvoor? Een metafoor voor de, zou ik zeggen, de grootste gemene deler van het totaal aan persoonlijkheidskenmerken waarover een individu beschikt. Waar komt dat zelf vandaan? Hoe ontwikkelt het zich, die metafoor? Het is allereerst, voor zover we kunnen nagaan, een unieke menselijke kwaliteit. En dus een jonge kwaliteit. Het is pas een kwaliteit die met de Homo sapiens tot ontwikkeling komt. En dat is het tijdvak waarin de hersenen, de grote hersenen vooral, een enorme en relatief snelle groei hebben doorgemaakt. Hetzelfde is dus zonder twijfel afhankelijk van goed functionerende hersenen. Als uw hersenfuncties gestoord raken, God bewaar me, dan verandert u zelf, dat weet u. Als u te veel drinkt, als u drugs zou gebruiken, als u ook weer, God bewaar me, leidt aan een depressie, of wanneer zich een psychose zou ontwikkelen, dan verandert uw zelfgevoel zeer drastisch. Het zelf kan ook atrofiëren. Verschrompelen tot een schim van wat het ooit geweest is. En dat is het geval als zich een dementie ontwikkelt. Het zelf is dus zonder twijfel afhankelijk van goed functionerende hersenen. Maar het is niet tot een bepaald deel van de hersenen of een bepaalde functie van die hersenen herleidbaar. Het zelf is niet lokaliseerbaar in de hersenen. Vermoedelijk is het bestaan van dat zelfgevoel, gerelateerd aan een veelheid van onderling samenhangende circuits, waarvan we de aard nog helemaal niet kennen. Ik wou het meer algemener stellen. Dat is een interessant neurofilosofisch probleem. Meer algemeen gesteld dus, door de mens geformuleerde metaforen, zinnenbeelden, zoals dat zelf er één is. Door de mens geformuleerde metaforen zijn niet in termen van cerebrale functie, zijn niet in termen van hersenfuncties omzetbaar of vertaalbaar. Op korte termijn is dat zelf, dat weet u, vrij constant. Ik heb morgen en over 6 maanden, denk ik, vermoedelijk geen ander idee over mijzelf dan nu of dat ik had 2 maanden geleden. Op langere termijn, hopelijk althans, evolueert het. We worden, als het goed gaat, volwassener. We worden rijper, we worden wijzer, we worden milder, we worden toleranter. Of omgekeerd, dat gebeurt ook, we regrediëren, we worden zelfgerichter, we worden materialistischer, we worden onverdraagzamer. Welke factoren stuwen dat proces? Welke processen eigenlijk zijn verantwoordelijk voor die ontwikkeling of de regressie van dat zelf, van dat zelfgevoel? Allereerst erfelijke factoren. Die erfelijke factoren, die genen, die kunnen heel vroeg tot ontwikkeling, tot expressie komen. al in de hele vroege jeugd, of pas latere leeftijd, of zelfs al heel laat. Sommige genen komen heel laat tot ontwikkeling. Dat geeft ook moed voor de toekomst. Het zelf, heb ik u gezegd, vat ik op als een integratieproduct van persoonlijkheidskenmerken. En alle tot dusver onderzochte persoonlijkheidskenmerken, geen enkele uitgezonden, zijn ten dele genetisch bepaald. Dat geldt dus ook voor het zelf, wat ik definieer als dat grootste gemene deler uit dat complex van persoonlijkheidskenmerken. Dus erfelijke factoren spelen een rol bij de ontwikkeling van dat, die verandering van dat zelf. In de tweede plaats noem ik ontwikkelingsfactoren. Het zelf wordt mede gevormd of misvormd door het milieu waarin men opgroeit. En in de derde plaats, naast erfelijke factoren en ontwikkelingsfactoren, noem ik wat ik zou willen noemen zelfgeneratieve factoren, de zelfwerkzaamheid. Ik werk, zoals psychotherapeuten zo graag zeggen, ik werk aan mijzelf. Ik tracht bepaalde eigenschappen te versterken, ik tracht bepaalde eigenschappen af te zwakken. Waarom? Omdat ik met mijzelf, iets wil bereiken. Ik wil iemand worden, ik wil iemand zijn, ik wil een zelf zijn. Zoals de beeldhouwer een steen uithakt, waardoor tenslotte een unieke vorm ontstaat, en mogelijk zelfs een kunstwerk, zo werkt een individu aan zichzelf en ontstaat er tenslotte een uniek product, een zelf. Hoe ziet dat zelf, die metafoor eruit? Niet als een gladde, gepolijste monoliet. Veeleer als een steen met talrijke facetten en in zeldzame gevallen als een briljant. Men is bijvoorbeeld zowel een intellectueel, een Nederlander, een socialist, een kunstliefhebber, een onzekere mens, een streber, een charmeur, een jood en nog veel meer. En die facetten kunnen onderling strijdig zijn en toch samenvloeien tot een harmonisch geheel, tot een harmonisch zelf. Zo kan er bijvoorbeeld binnen één zelf sprake zijn van rationalisme en een rijk palet aan gevoelsschakeringen. Zo kan er sprake zijn van een agnostische levenshouding en een heimelijk verlangen naar en een hoop op het bestaan van een transcendente ruimte. Zo kan er het gevoel van Jood te zijn bestaan zonder halachisch fundament en zonder opvoeding met veel Joodse elementen. Dat mogen dan relatief zeldzaam zijn, maar het komt godzijdank voor. Ik ga op dat laatste facet van die denkbeeldige persoonlijkheid een ogenblik in. Dat individu kan het Joodgevoel, het gevoel Jood te zijn, gaan cultiveren. Hoe? Op heel veel manieren. Hij raakt bijvoorbeeld geïmponeerd door de taaiheid van dat volk, van dat Joodse volk. Door zijn vermogen om vol te houden, eeuw na eeuw, vast te houden aan een overtuiging, een levensbeschouwing, against all odds. Hij of zij kan geboeid raken door het judaïsme. Bewondert bijvoorbeeld de op Sinaï geopenbaarde of geïnspireerde gedragscode die de Hebreeërs ontwikkeld hebben. Of de cultuur van dat Joodse volk spreekt hem aan. Of hij gaat het naleven van de mitzvot als zinvol ervaren. Of hij raakt ontroerd door de synagogale rituelen, gebeden en gezangen. Of hij gaat zich identificeren met de wedergeboren Joodse staat en beleeft die renaissance nog steeds als een godswonder. In zijzelf gaat zo het gevoel Jood te zijn een prominente plaats innemen. Hij wordt wat ik zou willen noemen een identiteitsjood. Ook als hij halachisch niet als Jood wordt beschouwd. Joods ben je door geboorte. Een authentieke Jood. Een identiteitsjood. Word je. Dat geldt voor volle Joden. Dat geldt voor moederjoden. Dat geldt voor vaderjoden. Dat geldt voor niet-Joden. Voor mij behoren identiteitsjoden tot ons volk. Ook al beslist de halacha anderszins. Halacha bestaat uit niet meer, in mijn visie, als menselijke interpretaties. Menselijke interpretaties van goddelijke geboden. Ze zijn dus per definitie bespreekbaar en veranderbaar. Ik persoonlijk verwelkom identiteitsjoden van harte in ons midden. Beruchim Havarim. Gezegend zijn jullie die de behoefte voelen zich met het Joodse erfgoed te identificeren. Mevrouw de voorzitter, ik concludeer. Het zelf is de kern van een individu. En ik acht dat begrip identiek met identiteit. Dat is een levende begrip voor het individu, maar het is in wezen een metafoor, een pure abstractie. Voor zijn ontwikkeling is dat zelf afhankelijk van de hersenen, maar het is niet tot een bepaald hersendeel of een bepaalde hersenfunctie herleidbaar. Het zelf is over korte tijdspannen een constant, maar op langere termijn evolueert het, hopelijk, bij de meeste mensen toch wel, en bij die ontwikkeling spelen erfelijke factoren en ontwikkelingsfactoren en zelfgeneratieve factoren een rol. Dat zelf is geen monoliet, dat zelf is een veelfacettig construct waarvan het Joods zijn deel kan uitmaken. En de betekenis van dat facet varieert individueel van verwaarloosbaar tot wezenlijk. En dat gewicht van het Joods zijn wordt mijn zinziens niet halachisch bepaald, maar door het individu zelf. Het is primair en boven alles een belevingskwaliteit, een complex van belevingskwaliteiten. Identiteitsjoden tenslotte beschouw ik persoonlijk als authentieke Joden, ongeacht het al dan niet Jood zijn van hun ouders. Ik dank u zeer.
Als ik een Joodse gemeente was en ik had een vacature, dan ging ik u oproepen te solliciteren. Dat weet ik heel zeker. Heel veel dank voor deze heel welsprekende, maar ook heel klare verklaring van hoe wij allen in elkaar zitten. We hebben het al over het feest der herkenning gehad. Het is hierbij wel compleet.